Allemaal goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond naar Genesis 22. Een bekende geschiedenis waarin het geloof van Abraham beproefd wordt doordat hij van Gods wegen de opdracht krijgt om zijn beloofde zoon als een brandoffer te gaan offeren. De geschiedenis is erg bekend, maar past ook heel goed in het kader van ons onderwerp, dat het een type is van de Heer Jezus Christus in het boek Genesis. En het is een heel gedetailleerd hoofdstuk, maar binnen het kader van het onderwerp laat ik wel bepaalde details rusten. Daar staat in hoofdstuk 22: en het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En dan staat er zo laconiek: toen stond Abraham des morgens vroeg op. En als we nou geen commentaar uit het Nieuwe Testament zouden hebben, dan zou het lijken alsof Abraham het een beetje koud liet dat hij nu de zoon waar hij zo lang op moest wachten, 25 jaar lang, nu opeens als brandoffer zou moeten offeren en dat het hem niet zou doen. Integendeel, ik denk ook dat zo'n opdracht, gelukkig vraagt de Heer dat niet van ons, maar dat dat wel heel erg moeizaam zou zijn. Maar laten we daarom eerst even naar Hebreeën 11 gaan, want dan zien we meteen hoe Abraham daarmee omging. Dat is eigenlijk het enige commentaar wat we erop hebben. In Hebreeën 11, in die opsomming van de vele geloofsgetuigen uit het Oude Testament, speelt Abraham een belangrijke rol. En een van de aspecten die ook hier genoemd wordt, is dan in Hebreeën 11 vermeld. In vers 17 staat: door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Dus door het geloof. Hij hield het geloof in de God die hij lief had vast. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. En wat dan nadat hij die opdracht kreeg in de gedachten en in het hart van Abraham omging, wordt hier heel kernachtig weergegeven. Als God dan inderdaad beloofd had dat Isaac de zoon was op wie de beloften zouden rusten na hem, dan kan het niet anders, dan moet God hem ook weer uit de doden opwekken, anders zou God zich niet aan zijn woord kunnen houden. Dus hij geloofde al in de opstanding. En daarmee hebben we natuurlijk ook al een heenwijzing naar over wie het eigenlijk gaat. Isaac is de zoon der belofte. Maar we weten, we hebben al zijn avond tijd besteed aan het feit dat Isaac op zich ook een type is op vele wijze van de Heer. En dat hij natuurlijk ook een beeld is van degene die de zoon van God is. En waar Abraham zijn zoon offerde, nog niet wetende dat het uiteindelijk toch anders zou lopen dan hij had gedacht. En dat in plaats van Isaac dan een ram geofferd werd, is het zo dat God wel zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat kostte hem wel zijn leven. En daar komt dan straks die ram natuurlijk ook voor in de plaats. Want die werd wel geslacht en als brandoffer geofferd in plaats van Isaac. Maar niettemin, ze zijn allebei een beeld van de Heer Jezus Christus. Dat wordt hier al uit duidelijk. Met name dan de nadruk op de opstanding. En bij gelijkenis wil dus zeggen, nou, het lijkt er al eens op dat alsof je hem uit de dood heeft wedergekregen. Want ja, Isaac stierf dan niet. Maar daar heeft het dus wel alles mee van doen. En als we dan ook nog nadenken over hoe oud Isaac ongeveer geweest zal zijn, we weten het niet precies, dan wordt meestal in kinderbijbels gedacht aan een jongetje. Dat woord jongen wat hier staat, dat betekent ook gewoon jongeling. Dat kan een jong kind zijn, hè, maar het woord naar wat hier staat heeft zelfs de betekenis van iemand die jong is. En ik heb het wel eens nagezocht. Iemand die zelfs nog 41 jaar was, werd nog wel eens een jongeling genoemd. Dus het is de geschiedenis van Abraham. Hij verbleef daarna bij Abimelech. In vers 34 van het voorgaande hoofdstuk staat hij dat vele dagen in het land der Filistijnen verbleef. Dat was nadat Isaac gespeend was. Ja, en als je dat een beetje berekent, dan kom je uit op een 5-jarige leeftijd dat Isaac gespeend zou zijn. En dat staat in hoofdstuk 21, vers 8. En dan bleef hij nog vele dagen in het land der Filistijnen. En dan staat er, en na deze dingen, dus daarna, komt dan dat verhaal van de beproeving van Abrahams geloof, omdat hij zijn zoon als een brandoffer zou moeten offeren. En als je dan een bladzijde omslaat, dan zie je hoofdstuk 23. En dan zie je dat het leven van Sara 127 jaar was en dat zij stierf. En dan zit je dus in een tijdsbestek. Want toen Isaac geboren werd, was Sara 90, leert de schrift. Abraham zelf was 100. En we zijn dus nu in principe vanaf zijn geboorte 37 jaar verder. En als hij dan 5 jaar in hoofdstuk 21 gespeend werd, dan hebben we dus een tijdsbestek van 5 tot 37 jaar. Dus het kan heel goed zijn geweest dat hij al een jonge man was, die wellicht al tegen het volwassene aan was gegroeid, zeg maar. Maar precies weten we het niet, maar meestal beschouwt men Isaac dan als een jongetje. Maar de geschiedenis zelf laat toch ook zien dat hij het hout op zijn schouders kreeg om te dragen. Nou, dan moet je nog niet een jong kind zijn, hè? Dat moet toch nog wel een aardige bos hout geweest zijn om dat vuur te kunnen aansteken en dat offer te brengen. En ook uit het geschiedenis blijkt dat hij erover nadenkt. We hebben het hout, we hebben het vuur, maar waar is nou het lam voor het brandoffer? Dus hij was toch daar wel mee op de hoogte dat die dingen gebeurden. Dus een jong kind zal het niet geweest zijn. Dus hij was wel bij zijn volle bewustzijn toen hij eenmaal door zijn vader op het altaar werd gelegd. En we lezen helemaal geen commentaar daarvan. Helemaal niks. Nou, dat dat een beeld is van de gehoorzaamheid die de Heer Jezus betoonde. En de schrift zegt dat hij gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dankzij zijn gehoorzaamheid. Dus kunnen velen tot rechtvaardigen gesteld worden, waar u en ik ook toe behoren. En het feit dat hij helemaal niet reageert als Abraham hem bij de handen neemt en hem bindt en hem op het altaar legt, dat er niets van vermeld wordt, is natuurlijk op zich al een prachtig getuigenis van de Heer Jezus, die ook in de Psalm 40 en ook later de Hebreeën 10 naar voren brengt. Hè, dat zie ik kom om uw wil te doen, om uw welbehagen te doen. En dat betekende voor hem een weg van lijden, sterven en vervolgens opstaan uit de doden en verhoogd worden tot de rechterhand Gods. Maar in deze geschiedenis krijgt Abraham deze opdracht. Nou zegt het Nieuwe Testament in Jacobusbrief dat God niemand verzoekt. Dus het verzoeken in de Bijbel, als het hier zo staat, het werkwoord wordt ook wel met beproeven vertaald trouwens, heeft ook een doel, want zoals het Nieuwe Testament ons leert, als wij in velerlei verzoekingen terechtkomen, dan zouden we het volgens Jacobus als vreugdevol ervaren, want daardoor leren we lijdzaamheid. En Petrus zegt van, nou ja, je kunt er wel bedroefd om worden, maar die vele verzoekingen die je eventueel in je leven ondergaat, vormen eigenlijk de basis voor de beproeving van je geloof. Dus verzoekingen hebben als doel dat ons geloof beproefd wordt. En dat dus ook Abrahams geloof beproefd werd. En dat blijkt dus ook uit zijn gehoorzaamheid om te doen wat de Heer tegen hem zei. En we vinden dat bijvoorbeeld in Psalm 26. Laten we dat eens even lezen. Mooi verwoord. Psalm 26. Daar vind je die begrippen naast elkaar. In Psalm 26 is het dan David die dat tegen de Heer zegt. In vers 1 staat: doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid. En ik vertrouw op de Heer, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, in de zin van beproef mij. En verzoek mij en toets mijn nieren en mijn hart. Je ziet drie begrippen waarbij dan verzoeken hetzelfde is als in Genesis 22. Maar je ziet dat het op één lijn staat met beproeven en toetsen. Het was dus op de proef stellen. En nou blijkt uit de geschiedenis en uit de reactie van Abraham dat de Heer daardoor dus overtuigd werd. Waarbij je niet moet concluderen dat de Heer het van tevoren niet wist. God is alwetend, maar het blijkt dus uit deze geschiedenis dat hij het woord van God gehoorzaam was en dat lief had. En dat vind je vaker ook wat Israël betreft. En ik citeer bijvoorbeeld in Deuteronomium 8 vers 2 en 3 dat ze 40 jaar in de woestijn geweest waren. Dan zegt de Heer: ik heb u daarin willen verootmoedigen om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was en of gij mijn geboden zoudt bewaren. Het is een beproeving van wat vertrouw je ook op het woord van God, wat hij heeft gezegd. En dat is het doel van verzoekingen. En in die zin zouden we het zelfs als vreugdevol mogen ervaren. Want als we beproefd gebleken zijn, zegt ook Jacobus, dan zullen we daardoor ook de kroon des levens ontvangen. Een bekroning van het feit dat je dus trouw bleef aan de Heer en in gehoorzaamheid zijn woord hebt geaccepteerd, ook als het wel eens moeilijk in je leven is. En dit was toch wel een moeilijke opdracht. En voor Abraham best wel zwaar, lijkt mij. En toch zegt hij, als de Heer hem roept: zie, hier ben ik. Die uitdrukking, zie, hier ben ik, is in de Bijbel ook een uitdrukking voor bereidvaardigheid om te luisteren. En zelfs voor gehoorzaamheid. Het komt vaker voor, met name bij gelovigen. Zie, hier ben ik. En de Heer roept hem en hij luistert. En dan geeft de Heer hem de opdracht om zijn zoon, uw enige. En dat woord enige is het Hebreeuwse woord yachid. Het is niet echad, want dat is één. Telwoord één ook. Maar hier staat yachid en uw enige. Maar dan wel in de zin van de unieke. Hij die uniek is in zijn soort, want naast Isaac bestond ook al Ismaël. En die was ook nog ouder. Maar Isaac was de enige omdat op hem de beloften zouden rusten die aan Abraham en zijn zaad gegeven werden. En de enige is dus inderdaad ook in dit geval Isaac. En het woord enige, yachid, komen we ook nog tegen wat betreft de Heer Jezus in Zacharia 12. Laten we die maar even lezen. Dan zie je meteen de lijn naar de Heer Jezus toe. En dan zelfs in de dagen van zijn wederkomst. Maar daar wordt hetzelfde woord gebruikt, Zacharia 12. En daar staat in het 10e vers: doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik, en degene die spreekt, dat is Jehovah, volgens vers 1, de Heere spreekt, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen. De Statenvertaling is correct. Andere vertalingen hebben hier ook hem staan, maar dat is niet wat het Hebreeuws zegt. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem, en dat is wel correct vertaald, maar het gaat over dezelfde, rouwklagen als met de rouwklagen over, en dan staat er letterlijk de enige, yachid, ha-yachid, de enige, zoon is toegevoegd, maar het is natuurlijk wel de bedoeling. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over letterlijk de eerstgeborene, habegoor, de eerstgeborene. Niet zomaar een eerstgeborene, maar de eerstgeborene en de enige, de unieke, die ook soms in Psalm 22 de eenzame wordt genoemd. Daar spreekt de Heer over zichzelf. Ik, die eenzame, die alleen ben. En zo hadden velen hem ook verlaten. Niettemin de Vader niet. En we zien dan dat hier over de Heer Jezus gesproken wordt, omdat, dat zal er bij u wel bijstaan, Johannes 19, vers 37, wordt er aangehaald. En dan is het de Heer Jezus die aan het kruis hangt. En dan werd in hem gestoken. En ze zullen zien in wie zij gestoken hebben. En in Openbaring 1, vers 7 wordt het ook aangehaald. En dan komt de Heer met de wolken. En dan zullen ze allen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En dat is dan met zijn wederkomst. Het is een mooi vers om de, aan te halen met betrekking tot de Jehovah-getuigen. Want die geloven niet dat Jehovah ook Jezus blijkt te zijn. Jezus Christus. Dat kun je uit deze drie versen door ze naast elkaar te leggen meteen ook aantonen. Maar hoe dan ook, het gaat over die enige, die unieke. Dat is de Zoon van God. Zijn enig geboren Zoon. In het Nieuwe Testament is gelijk aan het Hebreeuwse woord Yachid. En nu is Isaac degene op wie dus de beloften rusten, die de erfgenaam zou zijn en die Abraham ook lief had. Een zoon van hoge leeftijd, hij was 100 immers en hij had er lang op gewacht. En hij zegt, ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. De berg Moria. En die berg komt maar twee keer in de Bijbel voor, hier dus, en de andere keer komt die voor, en bij mijn Bijbel staat het er niet eens bij, afgedrukt, maar in 2 Kronieken 3 vers 1 is het de berg waar later de tempel op gebouwd wordt. Op de dorsvloer van Arauna of Ornan, en die had David gekocht en daar heeft Salomo dan later de tempel op gebouwd. Hier wordt het offer gebracht. En later wordt er een tempel, een huis des Heren opgebouwd. Het een vloeit voort uit het ander. Pas je toe op onze tijd. Het is de Heer die gestorven is en opgestaan is. En wat eruit voortvloeit op diezelfde berg, overdrachtelijk gesproken, is een geestelijk huis. In onze dagen de gemeente. Maar het was natuurlijk die letterlijke tempel die later op de berg Moria gebouwd werd door Salomo en degene die hij daarvoor in dienst genomen had. Moria heeft qua betekenis ook nog wel het een en ander te vertellen. Het is in negatieve zin betekent het moor en ja, dat is bitterheid voor de Heer. Wel, als je weet dat het slachten van Isaac ten brandoffer een uitbeelding is van de enige geboren zoon die de Heer gegeven heeft en die zou sterven aan het kruis en daarna zou opstaan, is dat uiteraard wel met bitterheid. De dood heeft sowieso met bitterheid te maken. Het was bitter voor de Heer dat hij zijn zoon moest geven, maar het was wel een overeenstemming met het plan van God. En vandaar die betekenis. En aan de andere kant betekent het afgeleid van het werkwoord moer. En dat betekent veranderen, een ommekeer brengen. En dan komt de naam ja er weer achter. Betekent verandering door de Heer. En dat is precies wat er gebeurde. Dit was de grootste omwenteling in de heilsgeschiedenis toen de Heer Jezus stierf en daarna ten derde dag opstond uit de doden. En dat is wat die naam eigenlijk in zich al opsluit. Zowel negatief als positief. Het zit in de naam opgesloten. Hij zou een brandoffer brengen. Brandoffer is in de Bijbel eigenlijk het hoogste offer. En het staat voor een volledige overgave wat opstijgt tot God als een lieflijke reuk voor hem. En soms wordt het ter verzoening gedaan, bijvoorbeeld in Leviticus 1 vers 4. Maar we komen daar nog op. En dat Isaac nu als brandoffer geofferd moet worden, wijst natuurlijk ook heen naar het woord wat in Psalm 40 staat, want daar staat ook het woord voor brandoffer. En jullie kennen vast wel die psalm waar dan staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. De oren doorboren heeft ook te maken met gehoorzaamheid. Geloof met je oren. Hoor je naar het woord Gods. En brandoffer, daar heb je het woord. En zondoffer hebt gij niet gewild. En dan staat er, zie ik kom om uw welbehagen te doen. En dat brandoffer wijst dus ook naar datgene wat in Hebreeën 10 aangehaald wordt later. Als citaat uit Psalm 40. Waarbij dan de Heer Jezus eigenlijk de woorden in de mond gelegd worden. In de boekrol is het van mij geschreven. zie, ik kom om uw wil te doen. En wat was dan de wil, kort gezegd en samengevat? Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Anders gezegd, hij neemt het oude verbond, de oude schepping weg, om een nieuw verbond tot stand te brengen, door dood en opstanding heen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En het einde der wet kwam in de kruisdood van de Heer Jezus tot stand. En door zijn opstanding was hij de middelaar van een nieuw verbond geworden. En dat zie je dan geïllustreerd in het eerste wegnemen en het tweede stellen. Begin van een nieuwe schepping was de Heer ook. Zo kunnen wij ook zeggen, omdat we in hem geloven, dat wij een nieuw schepsel zijn in Christus. Het oude is voorbij. De Heer rekent onze oude mens niet meer. We zijn een nieuw schepsel in Christus, zodat we ook in staat gesteld kunnen worden om in nieuwheid des levens te kunnen wandelen. Als kinderen Gods, tot eer van de Heer. En dan zie je al de heenwijzing van het oude wordt weggenomen, er ontstaat iets nieuws. En dat is centraal in de schrift natuurlijk door het lijden en sterven en met name door de opstanding en verhoging van Jezus Christus tot stand gekomen. Het is de grootste omwenteling heel de heilsgeschiedenis. Als het niet gebeurd was, 1 Korinther 15 zegt dan, dan zouden wij nu nog in onze zonden zijn. Zouden geen verzoening, geen vergeving, geen verlossing tot stand gebracht zijn. En dus waren we dan de allerbeklagenswaardigste mensen. Want we hebben door het heilswerk van onze Heer en Heiland genade van God ontvangen door het geloof in hem. En daar is deze geschiedenis natuurlijk ook een uitbeelding van. En Abraham gaat dan weg volgens vers 3. Er staat, toen stond Abraham des morgens vroeg op. En wat er in die nacht allemaal in zijn hoofd heeft rondgespookt, denk ik dan. Ik denk dat hij geen oog dicht gedaan heeft. Dat staat er allemaal niet, maar ik kan me dat zo goed voorstellen. Als je zo'n opdracht krijgt. En we weten aan de hand van Hebreeën 11 dat hij toch wel er overlegd heeft dat God hem dan uit de doden moest opwekken, om zijn woord gestand te doen. Daarom stond hij des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens. Er staat hetzelfde woord als wat voor Isaac gebruikt wordt. Neem de jongen, dus het woord naar, dus jongeling. Het zijn knechten van Abraham met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en hij maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Er staan allemaal details. Ik laat die voor een belangrijk deel maar rusten, want dan voert het veel te ver van het onderwerp af. Maar dat heeft ook een betekenis natuurlijk. Maar in ieder geval, een belangrijk punt is vers 4. Dat kunnen we allemaal heel makkelijk herkennen. Daar staat, en aan of op de derde dag. Ja, natuurlijk op de derde dag, zouden we dan zeggen. Hè? Want dat is ook alweer het feit, de gebeurtenis die op de derde dag in de Bijbel plaatsvond, die boven alles uitstijgt, dat is de opstanding van Christus. En het is op de derde dag dat ze dan in de buurt van die berg zijn en dat ze dan samen verder gaan. En op die dag vindt dan ook dat brandoffer plaats, waarbij dan ook meteen de nadruk gelegd wordt op de opstanding, want het is de derde dag. Maar wat eraan vooraf ging, speelt wel een rol natuurlijk. Op de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Ze moesten dus nog een stukje lopen voor ze er waren. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel. En ik en de jongen, de jongeling, Isaac, zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden hebben, zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En ook hier zie je weer een uitdrukking van het geloof van Abraham, want hij zegt op voorhand, wij zullen samen terugkeren. Terwijl hij dat niet zeker wist natuurlijk, tenzij hij door het geloof dit gezegd heeft. En dat is wat het Nieuwe Testament zegt. Want als het letterlijk gebeurd zou zijn, dan zou Isaac geofferd zijn als een brandoffer en zou hij niet mee teruggekomen zijn. Maar toch bewijst deze uitspraak dat hij daar wel zijn vertrouwen op had gesteld. En omdat het Nieuwe Testament nadrukkelijk zegt door het geloof, mogen we daar ook van uitgaan. En als we dan aangebeden zullen hebben, want dat is een van de aspecten van het brengen van een offer, op een altaar. Dat is aanbidden van de Heer, hem lofprijzen. Aan de andere kant staat een altaar ook voor het slachten, het overgeven. Want hierbij bij dit is het ook zo dat als Isaac op de altaar ligt, gebonden nog wel, dan moet hij nog met het mes gedood worden. Dus moet de slachting eigenlijk nog plaatsvinden. En daar heb je dus ook bijvoorbeeld zo'n uitspraak in het Nieuwe Testament, in Openbaring hoofdstuk 6, de zielen die onder het altaar zijn. Dat zijn gelovigen in de toekomst, in de grote verdrukking, die omgekomen zijn, Joodse gelovigen, en die dan de Heer vragen om rechtvaardige vergelding. Ze moeten nog een tijdje wachten, totdat ook hun mededienstknechten, die net zoals zij gedood zouden worden, aan hun aantal is toegevoegd. Maar het zijn degenen die voor de 1000 jaar ook opgewekt worden en samen met Christus de 1000 jaren zullen regeren. En daar staat zielen onder het altaar. Ze hebben hun leven gegeven. Dat heeft hun leven gekost omdat ze trouw gebleven zijn aan de Heer. En het altaar staat dus daar. Hebben ze hun leven voor gegeven. Een offerande. Een overgave in geloof. Het kostte hun leven. Maar het was tot aanbidding van hun Heer en God.
Was het toch zo dat een brandoffer nooit een levend iets was wat op het altaar gelegd werd?
Nee, dat is niet zo. In Leviticus 1, daar vind je een hele beschrijving van het brandoffer. En er wordt ook gewoon gezegd dat het dier een var of een lam geslacht wordt. Maar de nadruk bij het brandoffer ligt wel op het feit dat het een beeld is van de volledige overgave, met name na de dood. Ja, het is ook het hoogste offer. We hebben in een andere studie daar ook wel eens aandacht aan besteed. Je hebt eerst het schuld- en het zondoffer. Het spreekt van het zonde wegdoen, de schuld wegnemen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan doordat hij voor onze zonden is gestorven. En daarna krijg je dank- of vredeoffer. Nou, wij hebben ook vrede met God. Omdat wij door het geloof ook één met hem geworden zijn. Hij is onze vrede geworden. Wij hebben vrede bij God, zegt Romeinen 5 vers 1. Maar dat heb je op grond van je wedergeboorte. En dus spreekt het spijzen of er daarna ook over het leven wat wij aan de Heer toewijden. Dat was ook geen bloedig offer. En daar spreekt bloed geen rol, speelt geen rol. Maar het hoogste offer, het brandoffer, is dat je je leven ook volkomen toewijdt. Volle overgave aan de Heer. En dat is als gelovige dan bedoeld. En daarom is het ook belangrijk dat wij bij Isaac wel lezen dat hij als brandoffer geofferd zou worden. Eigenlijk zou hij eerst gedood worden. Dat zal een volledige overgave zijn. Maar de Heer gaf zich ook over in de dagen zijns vleeses. Maar niettemin, Isaac sterft niet, maar wel een ram. En die is daar natuurlijk nadrukkelijk een beeld van de Heer Jezus in zijn lijden en sterven. Maar toch, het vloeit in elkaar over. En er staat hier ook, en na Abraham, vers 6, nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac. Wat deed de Heer Jezus later? Wat werd op hem gelegd voor hout? Het kruis werd op hem gelegd. Ja? Het brandhout dat op het altaar gebracht werd, dat zou aangestoken worden. En Isaac zou dus door het offeren gedood zijn. En hier zie je dan ook al een beeld van de Heer Jezus die op weg naar Golgotha ook het kruis op zich nam en voor ons heeft gedragen. Hij legde het op Isaac zijn zoon en hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Het vuur in een vuurpan ongetwijfeld moest brandende blijven en het mes moest ook meegenomen worden om daar uiteraard Isaac ook mee te doden. Het vuur en het mes staan allebei voor oordeel. Een hitte des vuurs en oordeel wordt in de Bijbel aan elkaar verbonden. Ook voor de toorn. De toorn van God wordt met vuur in de schrift verbonden. En het feit dat een mes gebruikt wordt, het woord voor mes, dat is een woord wat eigenlijk betekent dat er iets verteerd gaat worden. Als je het iets anders uitspreekt, dan betekent het woord verteren. Het woord eten en verteren zit in dat woord mes opgesloten. Maar het is letterlijk een mes geweest om uiteraard mee te doden, te slachten. En Het woord heeft ook die betekenis dat het synoniem is met het zwaard. En het zwaard heeft ook te maken met het oordeel. En wat de bedoeling is van het mes, is dat Isaac daarmee gedood zou worden en geslacht zou worden om op het altaar als offerande te kunnen dienen. En wat de Heer Jezus betreft, het oordeel Gods, dan wel de toorn Gods, werd op hem gelegd. En hij heeft het oordeel Gods in onze plaats gedragen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden kunnen worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het zijn de woorden die je in Handelingen 8 vers 33 leest, waarvan de Heer Jezus staat: in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En zijn vernedering eindigde in de dood. Hij heeft zichzelf vernederd, zegt de Filippenzenbrief, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En die vernedering was een oordeel Gods wat dat met zich meebracht. Want hij droeg de straf der zonde voor heel de mensheid. Wat Jesaja 53 ook zo mooi zegt, en we zullen het dadelijk nog lezen. Want ja, als Isaac dan vraagt waar is het lam, dan is dat woord voor lam precies hetzelfde woord wat in Jesaja 53 staat. Dus daar moeten we zomaar even naartoe. En dus het woord mes staat ook voor datgene wat verteert en dat leidt tot de dood. En het oordeel Gods zit erin opgesloten. En als we dan in vers 7 lezen dat Isaac zijn vader aanspreekt, dan staat er: toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. Dus weer een luisterend oor meteen. En hij zeide: zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? Ja, dat was een goede vraag. En nou kon hij ook nog niks zeggen, want Abraham had nog niets gezegd over de bedoeling. Alleen dat ze gingen aanbidden op die plaats om een offerande voor de Heer te brengen. En Abraham zeide, en dan blijkt toch weer opnieuw het geloof van Abraham op grond van het Nieuwe Testament. En Abraham zeide: God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. Maar wist hij dat van tevoren, dat er dan een ram in de verwilderde struiken zat? Nee, maar toch zijn geloof dat God daarin zou voorzien, wel, op een of andere wijze. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. Nou, eerst even over dat lam. Dat is op zich niet zo moeilijk. Het woord wat hier staat is het woord se. Dat is een sin en een he, twee letters in het Hebreeuws. En dat is een woord wat ook lam of klein vee, soms ook schaap betekent. Het is dus inderdaad het klein vee. En het is hetzelfde woord wat we ook in Exodus 12 tegenkomen. Bij de uittocht uit Egypte moesten ze een lam of een geitenbok, mocht ook, maar het wordt in eerste plaats een lam genoemd, in huis nemen op de 10e van de eerste maand. En dat zou op de 14e tussen twee avonden geslacht moeten worden, want het is des Heeren Pascha. En Pascha spreekt van lijden, zoals het Nieuwe Testament ons leert. Pascha en Pascho. Pascho betekent lijden. En Pascha is eigenlijk het uitdrukking van het lijden. En het Nieuwe Testament leert ons in 1 Korinthe 5 vers 7. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. Dubbele punt. Christus. Hij is geslacht. Dus de nadruk bij Pascha in dat lam, waarvan het bloed aan de deurposten en de bovendorpel gestreken werd, ligt op het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En daarna kwam de verlossing uit Egypte. Want datzelfde bloed wat vloeide toen het lam geslacht werd, was wel tot redding voor het volk wat aan de deurpost en de bovendorpel het bloed had gestreken. Want daar ging de verderfengel voorbij. Dus je hebt twee kanten. Enerzijds het bloed zijns kruises, en anderzijds het bloed des eeuwigen testaments. Het bloed van het nieuwe verbond waar de Heer over spreekt. Want dat leidt uit. Dat geeft bevrijding. En beide kanten vind je bij het lam ook. Toen Johannes de Doper de Heer Jezus tot zich zag komen omdat hij gedoopt wilde worden, zei hij: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En iets verderop zegt hij: zie het lam Gods. En dan haalt hij het niet dat de zonde der wereld wegneemt. Niet dat dat niet waar zou zijn, maar het is opvallend dat hij het niet herhaalt. En we kennen ook dus uitspraken in 1 Petrus Waar dan gesproken wordt over dat wij niet verlost zijn uit onze ijdele wandeling door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed als van een kostbaar lam, onbestraffelijk lam, namelijk Christus. En verlossing is er door zijn opstanding gekomen. Vandaar dat Openbaring ook zegt, een lam staande als geslacht. Het is eerst geslacht, maar inmiddels staat het. En in Openbaring wordt zelfs gezegd, nou, wees maar waakzaam voor de toorn van het lam, terwijl dat eigenlijk niet de aard is van een lam. Maar dan moet je rekening houden met het leeuw. Dat lam en de leeuw in Openbaring 5 natuurlijk ook die koppeling daar. Dat is wat hier ook een rol speelt. Exodus 12, vers 3 tot 5, zoek het maar eens na. We hebben dat ooit ook besproken in een andere serie. Spreekt dus van het lijden en sterven van de Heer met het zicht op de opstanding en de verlossing. Want het bloed aan de deur en de bovenborpel was tot redding. En zo gaan we nu even naar Jesaja 53. Dat zijn toch bekende versen, lijkt mij. Al zijn ze in de eerste plaats in de mond van het gelovige overblijfsel van Israël te lezen voor de toekomst. Maar aangezien hij het lam wat geslacht is om de zonde der wereld weg te nemen, geldt het natuurlijk ook voor ons. Daar staat in vers 5, want hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Later ook weer aangehaald in 1 Petrus 2 vers 24. En toegepast op ons als gelovigen. En dan iets verderop staat in vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dan heb je hetzelfde woord als wat in Genesis 22 gebruikt wordt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En we weten aan de hand van Handelingen hoofdstuk 8, dat de kamerling dat leest als hij terugreist naar huis en dat dan Filippus bij hem in de wagen wordt uitgenodigd. En hij vraagt over wie spreekt de profeet nu deze versen. Gaat het over zichzelf of over iemand anders? En Filippus verkondigde hem vanuit die schriftplaats Jezus. Zodat we weten dat het hier over de Heer Jezus gaat. Hij is degene die in onze plaats de straf heeft gedragen. En dat was uiteraard om de toorn Gods weg te nemen. Zodat God rechtvaardig zou kunnen oordelen. En het oordeel kwam op hem. En daarom staat het, daarom behaagde de Heere hem te verbrijzelen, zijn vers 10. En hij heeft hem krank of zwak gemaakt. Het was in het plan van God opgenomen. En daar is dan ook een uitbeelding van. Maar niettemin, het lam staat, is opgestaan. En daar komen we uiteraard uiteindelijk ook terecht. Dan gaan we terug naar Genesis 22. Daar staat dan, zo gingen zij beiden tezamen en zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout. Ja, en dan staat er zo laconiek, als je het zo leest. En hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Totaal geen tegenspurtelen van Isaac, lees je niks van. Het was misschien ook wel heel erg verrassend voor Isaac dat zijn vader nu dat touw pakt en zijn handen en zijn voeten bindt, zodat hij op het altaar gelegd kan worden op het hout. Wat doet hij nou? En dan heeft hij het misschien wel verteld. Maar we lezen helemaal geen reactie van Isaac. En dat dat een uitbeelding moet zijn van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan de wil van zijn vader, lijkt me dan op zich wel logisch. Want daar is Isaac toch ook een beeld van. En Jacobus 2 zegt dat hij uit de werken die hij toen deed, zijn geloof bleek en daaruit gerechtvaardigd was. Dus het was een uiting van gehoorzaamheid. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Als je een beetje emotioneel bent, dan denk je, wat moet er door die man heen gegaan zijn op dat moment. Mes omhoog. En daar je dierbare zoon die je lief hebt, om die te doden. En waar het gelukkig dan bij Abraham goed gaat en Isaac, is wel dat de Heer dat wel heeft gedaan. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen, staat er. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij werd door God, van Gods wegen geplaagd. Omdat het doel was om de mensheid die verloren was in schuld en zonde en misdaden met God te verzoenen. Om weer eenheid tot stand te brengen. Zodat die weg, de waarheid en het leven tot stand kwam door Jezus Christus. En dat men tot de Vader zou kunnen komen. Daartoe had de Vader zijn Zoon gezonden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij legt dus Isaac op het altaar en neemt het mes in de hand. Om zijn zoon te slachten. Zie je wel dat er staat te slachten? Er staat ook het woord voor slachten. Maar het zou een brandoffer zijn. En op dat moment grijpt de Heer in bij monden van de engel des Heren, vers 11. Maar de engel des Heren, wat ook gelezen kan worden als de engel, namelijk de Heere, dan is de Heere in de hoedanigheid van een engel, die riep tot hem vanuit de hemel, Abram, Abram. En hij zeide, zie hier ben ik. De eerste keer dat hij hem riep, staat het er één keer. In vers 1. God zeide, Abraham, zie hier ben ik. En nu zegt hij, Abram, Abram. En hij zeide, zie hier ben ik. En zij luisterde meteen naar de stem van de Heer. De tweede maal staat er dus ook dubbel op, die naam. En toen zeide hij, en hij is dan de Heere, namelijk die engel van de Heer. En die zei, strek uw hand niet uit aan de jongen, aan de jongeling. En doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Dat wist God van tevoren wel, want God is al wetend. Maar het blijkt nu ook. Voor Abraham is dit dus een duidelijke les in gehoorzaamheid geweest. En strek uw hand dus niet uit. Met andere woorden, doe hem niets. Raak hem niet aan. Waarom? Want ik weet dat gij Godvrezende zijt. Wanneer ben je dan Godvrezend? Nou, niet als je angst hebt voor God. Maar Godvrees wil zeggen dat je ontzag hebt voor wat God zegt. En dat je gehoorzaam zijn woord wil doen. En je vindt een mooi vers wat Godvrezend zijn betreft in Jesaja 50. Laten we die maar even lezen. Vers 10. Het wordt ons in het Nieuwe Testament ook voortgehouden om Godvrezend te zijn. En hier in Jesaja 50 vers 10 staat, wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Dus die is Godvrezend, want de Heere is God. Die naar de stem van zijn knecht hoort. Dus als je Godvrezend bent, luister je naar de stem van Gods knecht, met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dus als je niet weet hoe het verder moet, wat doe je dan? Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Je hebt hier nu drie kenmerken van wat Godvrezend zijn is. In de eerste plaats staat er luisteren naar de stem van Gods knecht. Dat is de stem van de Heer Jezus. De tweede is vertrouwen op de naam des Heren. Als je niet weet hoe je toekomst verder moet, nou, vertrouw dan op de Heer, breng het bij hem in gebed. Hij wil je leiden. En staat er, en steunen op zijn God. Dus Godvrezend zijn heeft die kenmerken. Je steunt op de Heere, je God. En dat is wat Abraham ook deed in heel zijn leven. En zo wordt van ons ook gezegd, hè, dat wij ons zouden reinigen van alle besmettingen des vleeses en des geestes. En daarmee volmakende de heiligmaking. En dan staat erachter, in of door de vrezen Gods. Dus door God te vrezen, wordt ook het proces van heiliging in onze wandel voortgezet. Door ontzag te hebben voor zijn woord. Eerbied en ontzag. En dat drukt zich uit in gehoorzaamheid, in wat de Heer gesproken heeft. Dus dat is wat Abraham nu als kenmerk van Gods wegen krijgt. Ik weet dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen En Abram ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Dus Isaac werd eraf gehaald van het altaar. En deze ram die daar zomaar opeens was, die hij zag, want de Heere zou voorzien, in de verwarde struiken, komt in plaats van Isaac op het altaar als een brandoffer. Isaac blijft leven en de ram wordt als slachtoffer en als brandoffer aan de Heer gewijd in zijn plaats. Beide zijn een type van de Heer Jezus. De een met name in zijn opstanding en de ander omdat hij in plaats van Isaac geofferd wordt door zijn lijden en sterven heen. En dan is het zoals beschreven is, de details zijn wel mooi. Er staat dat hij een ram zag. Het woord ram, het woord ajil, dat is een mannelijk schaap natuurlijk. En als je dat in de Bijbel verder opzoekt, dat woord voor ajil staat ook voor sterkte, voor kracht. Dus het is ook iemand die sterk en krachtig is, van nature. Maar wat de Heer Jezus heeft gedaan, hij heeft zijn kracht en sterkte en macht die hij had opgegeven toen hij in de dood terecht kwam. Van de Heer Jezus staat dat hij gekruisigd werd door zwakheid, maar dat hij opgewekt is in kracht. De kracht van God, de kracht van de opstanding. Hè? Die kracht die ook wij ontvangen hebben als goddelijke kracht die in ons woont. Acht die kracht niet gering. En God kan meer doen boven bidden en denken dan wij zouden beseffen. Maar het is wel goddelijke kracht dat ook in ons gekomen is. En door die goddelijke kracht hebben we zelfs alles ontvangen wat nodig is om een godzalig leven te kunnen leiden. Het zit in de wedergeboorte in onze nieuwe genen zogezegd ingebakken. Het betekent dus dat hij zich in zijn kracht, zijn heerlijkheid opgaf. En de ram zelf, ja, die komen we dan ook nog tegen bijvoorbeeld in Numeri 5. Een voorbeeld daarvan, Numeri 5. Als iemand uit Israël een overtreding had begaan tegen de Heere, dan zou hij schuldig zijn en dan zou hij een offerande brengen. En dit aspect drukt dan verzoening uit. Er staat in Numeri 5 vers 8, maar zo die man geen losser zal hebben om de schuld aan hem weder uit te keren, zal die schuld welke de Heere weder uitgekeerd wordt des priesters zijn. Behalve de ram der verzoeningen, is dat eigenlijk het meervoud, met welke hij voor hem verzoening doen zal. Dus de ram staat voor verzoening, verzoeningen, zelfs meervoud. Het woord kippurim en het werkwoord kafar, wat ons wel bekend is, wat staat voor verzoenen dan wel bedekken. Het wegnemen van de schuld. Dat werd door het brengen van die ram, werd als een offerande uitgevoerd. Dus de ram staat voor verzoening. En ook daarin zien we in het Nieuwe Testament weer twee aspecten komen. Het eerste is uiteraard wat tot stand gebracht is door de dood van Gods Zoon. Romeinen 5 zegt dat in vers 10 en 11. Hè, dat wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon. En wij hebben nu die bediening der verzoening gekregen. En God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende de wereld. Alle mensen. Door Jezus Christus. Want hij heeft hun zonden niet toegerekend, maar die rekende hij aan de Heer Jezus toe. Hè, dus wij weten dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd, opdat wij door het geloof rechtvaardigheid Gods konden worden in hem. En daar is het begrip verzoening van toepassing op het lijden en sterven, de dood van de Heer Jezus met name. Maar we kennen ook die andere kant van de verzoening, die we bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 tegenkomen. Daar staat, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar ook voor die der gehele wereld. Het een heeft te maken met het lijden en sterven. En het andere wat erop volgt, verzoening, met betrekking voor ons als gelovigen, dat is een gemeentelijke waarheid. De Hebreeënbrief leert ons dat hij als hoge priester de zonde van het volk verzoent. Dat is niet de wereld, dat is al geweest. Maar als gelovigen in het licht wandelen, dan weten we, ook al kunnen we nog zondigen, we hebben een voorspraak, een trooster bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is onze hoge priester. Hij bemiddelt ten gunste van ons. Hij houdt ons rein. En hij heiligt en reinigt ons als hoofd van de gemeente. En die beide kanten van verzoening vind je dus terug in de ram. En dat is daarom ook bijzonder. Maar deze ram komt in de eerste plaats in plaats van Isaac. Isaac blijft in leven. De ram sterft. En dus ligt de nadruk op het lijden en sterven in de eerste plaats. Niettemin, de andere kant wordt er wel degelijk aan vastgekoppeld in het Nieuwe Testament. En dan blijkt die ram, die dus een beeld is van de Heer Jezus, dat die ook vastzit met zijn hoornen in wat hier dan staat, de verwilderde struiken, in het struikgewas, de verwarde struiken. Zijn hoornen, nou, hoornen staan in de schrift voor een aantal zaken. In de eerste plaats natuurlijk voor koningschap en daarmee voor heerschappij. En hoornen worden in de natuur bij deze rammen ook gebruikt om te stoten, om stootkracht aan te geven. En dat is het koninkrijk wat erin uitgebeeld wordt. Want denk bijvoorbeeld aan de uitspraak van Openbaring 17. Er zijn 10 hoornen. En dat is een uitbeelding van 10 koningen. Daar in negatieve zin uiteraard. Maar van de Heer Jezus wordt het ook gezegd in 1 Samuel 2 vers 10. Ik citeer het maar. Er staat in het gebed van Hanna, 1 Samuel 2 vers 10. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven. De hoorn van zijn gezalfde verhogen. Het spreekt ook over de Heer Jezus Christus als de koning van Israël en als de koning der koningen. De koning die draagt een hoorn van de gezalfde. Daarom werd je ook met een hoorn gezalfd. Zoals David met olie. En niet zoals bij Saul met een kruik. Dat is ook een prachtige typologie, want de kruik is breekbaar en de hoorn, ja, die is dat niet in verhouding. En daarmee wordt de hoorn dus staat voor koningschap, heerschappij. Hij zit vast in de struiken. En dat is ook opvallend, want het woord wat hier staat heeft als werkwoord de betekenis ineenvlechten. En in Nahum 1 vers 10 staat als doornen. Let wel, ineenvlechten als doornen. Het heeft te maken met heerschappij, koningschap, maar het is ineengevlochten als doornen. En aan welke kroon moet je dan nu denken? Ja, aan de kroon die de Heer Jezus in zijn lijden en sterven droeg. De doornenkroon. Dus die verwarde struiken, dat woord dat komt niet eens zo vaak voor. Maar in Jesaja 9 vers 17, kan ik die nog lezen? Ja, dat kan nog net, laten we die maar even lezen. Dan zie je waar het mee verband houdt. In het 17e vers, daar staat het woord ook, verwarde struiken. Jesaja 9 vers 17, ga nu alleen op het vers even in, want het gaat om ja, waar het over gaat feitelijk. Want goddeloosheid brandt als een vuur, doornen en distelen zullen zij verteren, of zal zij verteren, en zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Dus verwarde struiken worden aangestoken, maar het heet ook doornen en distelen zal ze verteren. Dus verwarde struiken houdt verband met doornen en distelen. Dus een struikgewas, daar zitten vaak ook doornen aan. En dan heb je de link met Mozes, die geroepen werd bij de braamstruik, de brandende braambos. En dan heb je dus een beeld van de wet. En de doornenkroon die de Heer Jezus droeg, leidde tot zijn kruisdood. En daar heb je het einde der wet. Dus toen deze ram daar was en met zijn hoornen, zijn heerschappij, de heerschappij der wet, in de verwarde struiken zat, werd hij door Abraham daaruit gehaald en vervolgens geslacht op het altaar als een brandoffer tot eer van de Heer in plaats van Isaac. Dat is de Heer Jezus die een einde bracht aan de heerschappij van de wet, die ram. En dat bracht verzoening tot stand. En die andere tekst was Nahum 1 vers 10, daar staat in één gevlochten als doornen. Dus doornenkroon, de braambos, het is verwilderde struiken met doornen. Dat is een uitbeelding van de wet. En wat staat van de Heer Jezus geschreven? In Galaten 4 vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En wij de aanstelling tot zoon verkrijgen zouden. Galaten 4. De ram, de zoon die in de wereld kwam, onder de wet, maar een einde bracht aan de heerschappij der wet, door de dood van de Heer. Niettemin bracht hij ook verlossing teweeg en stelde hij ons in de positie van zoon. En dat is door de opstanding tot stand gebracht. Isaac leeft. Christus leeft. Prijs de Heer. We gaan straks verder. Nou, Genesis 22 geeft dan vervolgens aan dat Abraham de plaats waar zij die offeranden gebracht hebben een bepaalde naam krijgt. Vers 14. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Dus Jehovah Jireh. Dat is een van die samenstellingen die met de naam Jehovah in de Bijbel voorkomt. Er zijn er een stuk of 10. Jehovah Zebaoot is er ook een. De Heere der Heerscharen. Jehovah Nissi. De Heer is onze banier of mijn banier. En Jehovah Shammah. De Heer is daar. Zo zijn er een stuk of 10 van die namen die aan een bepaalde gebeurtenis in de Bijbel worden verbonden. En waarbij dan de Heer een bepaalde activiteit doet. En hier is dan de essentie dat de Heer zal voorzien. En dat is wat Abraham tevoren ook zei in vers 8. En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De voorzienigheid van de Heer heet dat dan in theologische termen. Dat de Heer dingen van tevoren overziet en daarin voorziet als het nodig is naar zijn wil. En dat vertrouwde Abraham op. De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dag gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En nu wordt de berg des Heeren dus verbonden aan de berg Moria. Dat is dan de plaats waar het offer bracht. Maar de berg des Heeren waar later ook de tempel opgebouwd werd, dezelfde berg, is natuurlijk in de schrift veel vaker terug te vinden, die term, de berg des Heeren. En dan heet hij niet Moria, maar dan heet hij meestal de berg Sion. En dat is ook nabij Jeruzalem. Of deel van Jeruzalem zelfs. En die uitdrukking, de berg des Heeren, moet je dan eigenlijk ook even opzoeken in de schrift. Want dan geeft het meteen ook een profetische betekenis aan. En dan moeten we even lezen Jesaja 2. Zou ook Psalm 2 kunnen doen natuurlijk. Het bekende Psalm: ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid, over Sion. Maar in Jesaja 2 komen we diezelfde term ook tegen. En daar staat hij in het derde vers. Het woord dat tot Jesaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En hier is het de berg van het huis des Heeren, de berg Moria, waar later ook de tempel opgebouwd werd. En dan staat er: vele volken zullen heen gaan en zeggen: kom, laat ons opgaan tot de berg des Heeren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Deze versen spreken over het toekomende, bekende, geopenbaarde koninkrijk, hè, waarin de 1000 jaren zijn beslag hebben, waarin de Heer regeert, ook op aarde, over Israël en de volkeren. En dan is er ook sprake van dat de heidenen optrekken naar Jeruzalem, om daar de koning te aanbidden, zegt Zacharia 14. Dus uiteindelijk is dat ook het resultaat van het heilswerk van Christus, dat door zijn dood en opstanding hij niet alleen voor de gemeente tot Heer geworden is, maar dat ook zijn heilswerk uiteindelijk voor Israël en de volkeren zijn beslag krijgt. Voor ons is dat met betrekking tot de hemel en voor Israël en de volkeren op aarde. Maar hier vind je diezelfde term, dus de berg, zelfs van het huis des Heren. En er wordt ook bij gezegd dat hij zal richten onder de heidenen, bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden, hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Dus dan is het echt alom vrede. Alle wapentuig wordt omgesmeed tot landbouwwerktuigen. En dat is een prachtige illustratie van het vrederijk, zoals men het wel eens noemt. Dat is de eerste. De tweede die staat in Zacharia 8. En dan staat het in het derde vers. Feitelijk ook profetische woorden voor de toekomst nog. Al is de historische achtergrond wel de basis voor het geven van deze profetie. De terugkeer uit de ballingschap. En dat de Heer dus weer omzag naar zijn volk. Maar de beschrijving ziet veel verder vooruit. Vers 3. Alzo zegt de Heer, ik ben wedergekeerd tot Sion. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden stad der waarheid. Dat is dus nog toekomst. Het tegenovergestelde zou je vandaag veel meer kunnen benoemen zo. En de berg des Heren der Heerscharen, een berg der heiligheid. Dan heb je ook die berg van het huis des Heren, heet hier de berg des Heren der Heerscharen van Jehovah Zebeoot. Een berg der heiligheid. En als de Heer daadwerkelijk te midden van zijn stad woont, dan is het de stad van de grote koning geworden uit Psalm 48. En dat is dan in het geopenbaarde koninkrijk, de bekende 1000 jaren, het geval. Maar daar speelt die berg dus ook een rol in, omdat de berg dan ook dikwijls staat voor een koninkrijk. Uit Daniel 2 is dat duidelijk aan te halen. Die steen die van die berg losgemaakt wordt zonder dat mensen hem aanraken, die rolt naar beneden, die vermaalt dat hele grote statenbeeld. En die wordt tot een grote berg die de hele aarde vervult. En dan wordt in Daniel 2 gewoon uitgelegd dat dat is het koninkrijk van de God des hemels. Die zal dat oprichten. En het wordt ook aan geen ander volk gegeven. Want het belangrijkste volk op aarde zal dan Israël zijn. Als hoofd der heidenen. Regerend ook over de andere volkeren. Maar daarboven staat nog de gemeente, omdat wij het lichaam van Christus zijn. En dus delen in zijn heerlijke positie. Dus het ziet nog verder hè, naar vanwege die uitdrukking. En dan gaan we naar Genesis 22 terug. De Heere zal het voorzien, maar dat doet hij dan ook in de toekomst ten aanzien van een gelovig Israël en de gelovigen uit de volkeren op grond van hun vertrouwen in de Messias van Israël. Vers 15. Want daar spreekt de engel des Heer opnieuw. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male. De eerste maal, dat was in vers 11. Ten tweede male van de hemel, vanuit de hemel, en zeide, ik zweer bij mijzelven, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. Weet je, dit wordt aangehaald in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 6. Laten we even lezen. Althans, gedeeltelijk, Hebreeën 6. Want God deed dus een eedzwering hier aan Abraham, met beloften daaraan verbonden voor de toekomst. En daar wordt ook weer aan gerefereerd in Hebreeën 6, in het 13e vers. Want als God aan Abraham de belofte deed, het was de engel des Heren die sprak. Hier staat God. Dus mag je ook lezen de engel, namelijk de Heren, God. Als je trouwens wil weten waar dat uit blijkt, hè, bijvoorbeeld lees dan eens in Richteren 6, de geschiedenis van Gideon, of Richteren 16, de geschiedenis van Simson, dan zie je dat de engel des Heren soms ook de Heer is of God is. Uit het verband blijkt dat het dan om de engel, namelijk de Heere, gaat. De Heere in de hoedanigheid als boodschapper. Hij spreekt tot hen. Nou, hier is het ook zo. Want als God aan Abraham een belofte deed, terwijl hij bij niemand meerder was, die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. En daar staat in Genesis 22, vers 16, ik zweer bij mijzelf. Er is niemand hoger dan God. Dus hij zweert dus bij zichzelf. Dat is meteen ook de kracht die aan die eedzwering wordt verbonden. God staat er zelf achter. Zo zwoer hij zeggende, waarlijk zegende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En het bijzondere is dat die eedzwering, die hier genoemd wordt, ook meteen een toepassing op ons krijgt. In de geschiedenis van Genesis 22 is het zaad van Abraham. Maar wanneer ben je zaad van Abraham volgens het Nieuwe Testament? Galatenbrief leert ons, indien gij van Christus zijt, zo zijt gij zaad van Abraham. De norm is dus, ben je van Christus, ben je het eigendom van de Heer Jezus Christus, dan ben je het zaad van Abraham. En dat geldt ook voor de gemeente met zijn hemelse toepassing. En hier verderop staat dan ook in vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welk wij hebben als een anker der ziel. Het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels. Waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Je ziet dus dat dat door de opstanding Christus hoge priester geworden is. En dat dat verband houdt met eedzwering. En dat is bijzonder, want aan het eind van de geschiedenis, ik ben hier nu, dus ik blijf hier nog even. Aan het eind van de geschiedenis staat dat Abraham ging wonen in Berseba. En Berseba ligt in het uiterste zuiden, in het gebied van Juda. De uitdrukking van Dan in het noorden tot Berseba geeft dus de grenzen van het land eigenlijk aan. En in Berseba ging hij wonen en de naam Berseba betekent bron of put van de eedzwering. Dus nadat het offer heeft plaatsgehad, dood en opstanding, heeft zijn plek gekregen, gaat hij wonen in Berseba. Hij vertoefde nog tijdelijk bij de Filistijnen. Hij gaat nu wonen in Berseba. Dat is overdrachtelijk de put van de eedzwering. En een put, nou dat kennen we, dat staat voor levend water. In een put zit gewoon ook levend water. Stromend water. En dat is een beeld van de Heilige Geest. Of, dat is Johannes 7, hè, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij van de Geest, terwijl ontvangen zouden degenen die in hem zouden geloven. U en ik dus. En anderen die tot geloof komen. En in Johannes 4 lezen we dat hij spreekt met de Samaritaanse vrouw. En dan spreekt hij ook over het water des levens. En dat water wat hij geeft, de Heer, daar zou je nooit meer dorst van krijgen. Want dat zou in je worden tot de fontein, springende tot in het eeuwige leven. Ja, wanneer kwam het eeuwige leven eigenlijk officieel? Toch ook door de opstanding van Christus. Hij heeft de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En daarom gaat hij wonen in Berseba, de put waar levend water in zit. Waar het nieuwe verbond dus feitelijk begonnen is, want het is de plaats van de eedzwering. En hier wordt al over die eedzwering gesproken in relatie tot de komst van Melchizedek, de hoge priester. Vorige keer hebben we het ook gelezen, dus laten we dat nu ook even doen. Dat stond in hoofdstuk 7 aan het eind. Daar staat in vers 26. Want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet al een dag nodig was, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren en daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf een opgeofferd heeft. Want de wet stelt hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, Seba, Beersheba, Seba is eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in eeuwigheid geheiligd of beter volmaakt is. Dus daar zie je dat als de offerande heeft plaatsgehad, dat hij terugkeert en dan gaat hij wonen in Berseba. Dat is eigenlijk gewoon de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Wij leven onder het nieuwe verbond. Wij zijn dienaren van een nieuw verbond geworden. Heeft de Heer ons toe bekwaam gemaakt. Maar de Heer zal ook in de toekomst het nieuwe verbond met het huis van Israël en het huis van Juda sluiten, staat in Jeremia 31. Het is dus de aanduiding van het nieuwe verbond. Met zijn rijkwijde tot in eeuwigheid. Want het is gekoppeld aan degene die in eeuwigheid volmaakt is. Christus, onze hoge priester. Maar ook degene die de koning Israël zal zijn, hun Messias. En die ook de volkerenwereld in de toekomst, als ze tenminste hem aanvaarden, zal bevrijden van hun zondelast en brengen in het beloofde land. Het koninkrijk, de 1000 jaren. En als je dat dan leest, dat Abraham van Gods wegen die eedzwering krijgt, dan is dat, ik ben weer terug in Genesis 22, vers 17, daar staat er: en uw zaad zal zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels. Dat is een van de vergelijkingen. En daarna staat er: en als het zand dat aan de oever der zee is. Letterlijk betekent dat zo talrijk, ontelbaar. De enige die nu hier niet genoemd wordt, maar de elders wel, is de stof der aarde. Dat komen we ook in de schrift tegen bij Genesis 13, vers 16, bij Abraham al. Wordt ook het nageslacht van Abraham vergeleken met stof der aarde. Als je onderscheid maakt tussen die drie, sterren des hemels, hoogste, zand dat aan de oever der zee is en het stof der aarde, dan heb je een driedeling. Hemelse sterren, gemeente, zand dat aan de oever der zee is, Israël, want het is een begrenzing voor de zee. Zeeën staan voor volkeren vaak. En het stof, dat is alom, dat staat dan voor de volkerenwereld. Maar niettemin, alle zegeningen die voor die drie groepen zouden komen, zouden alleen maar komen als ze deel hebben aan het ware zaad van Abraham, namelijk Christus. Het is dan ook opvallend dat hier wel degelijk zegeningen voor het zaad van Abraham, zijn nageslacht, dus de Israëlieten, maar ook wat ons betreft, want we zijn van Christus dus als zaad van Abraham gerekend, dus na de beloften is erfgenamen, Galaten 4. Maar het geldt ook voor het toekomende nageslacht van Abraham, wat gelooft, en voor de volkeren, want hij zou een vader van vele volkeren worden. Daarom ook de naamsverandering in Abraham, een menigte der volkeren. Een vader van alle gelovigen, uit alle volkeren. En hier staat van Israël dan in de eerste plaats: en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En dat erfelijk bezitten duidt dus op hun toekomende erfenis in het beloofde land. En zelfs de poorten der vijanden, degene die van nature vijanden zijn, dat zijn de heidenen, gewoonlijk in de schrift, die dan zullen weten dat Israël over hen zal heersen. De poort staat in de schrift ook dikwijls voor de plaats van heerschappij. Daar kun je ingaan en uitgaan. Als die gesloten is, kun je er niet in. Als die geopend is, kun je er wel uit. Is de plaats van rechtspraak. In de poort zaten de oudsten. Denk aan de geschiedenis van Rut. In de poort werd daar het losterschap opgelost door de oudsten die in de poort zaten. Bij Boas, die wilde trouwen met Rut. En dus is het de plaats waar de rechtspraak is en waar dingen geregeld worden. Dus het betekent dus dat de plaats van heerschappij en van macht is. En als ze dus de poort hun vijanden zullen bezitten, betekent dat ze over hen zullen heersen. En in het koninkrijk zullen ze hoofd der heidenen zijn. Belofte al gedaan in Deuteronomium 28, dat de Heer hen hoog zou zetten boven de volkeren, op voorwaarde dat ze gehoorzaam zouden zijn aan zijn woord. En dat zullen ze in de toekomst zijn, want ze zullen dan ook inderdaad wandelen in de voetstappen des geloofs van hun vader Abraham, zoals wij dat nu ook doen. En dan vind ik het opvallend, ik hoop dat jullie Bijbel ook zo is, maar mijn vertalers, de vertalers van mijn Statenvertaling, hebben in vers 18 het woord zaad met een hoofdletter gezet. Dat is een interpretatie hoor, maar wel correct. Want het woord zaad wat in vers 17 staat, een paar keer, staat in mijn Bijbel met een kleine zet. Omdat het daar letterlijk gaat over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar
In vers 18 staat, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. En de vertalers hebben dat bewust met een hoofdletter gezet, omdat ze natuurlijk ook wel Galaten 3 vers 16 kennen. Waar Paulus zegt, niet zaden als van velen, in het meervoud, maar als van één, het welk is Christus. Galaten 3 vers 16. En zo is het ook eigenlijk. Want de zegeningen die God aan Abraham heeft beloofd, krijg je alleen deel aan als je in het ware zaad van Abraham gelooft. En dat is Christus. Dat geldt zowel voor de gemeente, als voor Israël, als voor de volkeren. Buiten het geloof in Christus om, word je niet gerekend tot het zaad van Abraham. Of de andere uitdrukking, ze zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Wat moet je zijn om een ware Israëliet, volgens Romeinen 9? Je moet een kind van God zijn. Of, die is niet een Jood die het in het openbaar is, die besneden is, maar die het in het verborgen is. Die de besnijdenis van zijn hart heeft meegemaakt. Dan ben je een echte Jood, een echte Godlover, een echte Israëliet. En in geestelijke zin zijn wij nu als gelovigen van de gemeente het Israël Gods, zegt Galaten 6. Maar in de toekomst heb je gelovig Israël, nakomelingen uit het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En die zullen daar ook deel aan krijgen. En ook de volkeren, want hier staat, in u zullen alle volkeren gezegend worden. Maar alleen in het zaad van Abraham. En daarom vind ik het terecht dat de vertalers dat met een hoofdletter hebben gezet. He? Ik weet niet, is bij jullie ook zo? Nee? Nou, het is wel een terechte interpretatie, want ja, het Nieuwe Testament zegt dat zo, hè, dat zegeningen alleen maar ontvangen worden door het zaad van Abraham. En dat is Christus. Nee, u is Abraham. Uw zaad is Christus. Maar daar betekent dus dat die belofte eigenlijk al heen ziet naar degene waarvan Isaac een type is. Namelijk Jezus Christus. In wie alle zegeningen ook vererfd worden voor wie geloven in hem. Zowel in de hemel als op de aarde. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, die twee jongelingen. En zij maakten zich op. Er staat letterlijk, zij stonden op. Die twee knechten die aan het begin met hem meegingen, die stonden in vers 3. En hij nam twee van zijn jongens. Nee, de naam staat er niet bij. Ik kan er wel een uitleg bij geven, maar dan ben ik nog wel een uurtje bezig. Daarom zei ik al, ik neem nu liever de grote lijn. Want als je alle details wil bespreken, dan moet je en die ezel en die twee jongens bespreken. En dan moet het je opvallen dat de ezel er nu niet meer is. En dan moet het je opvallen dat Isaac nu niet meer terugkeert. Dat lijkt al zo, want hij wordt niet meer genoemd. En Abraham keerde terug. En Isaac wordt niet meer genoemd, maar hij was er wel bij. En toch worden die twee jongens genoemd. En ze keren naar Beersheba. Dat zijn dus waarheden die verband houden met het nieuwe verbond. Nou, ik kan het heel kort zeggen. Als je het snapt, prima. Er waren twee jongelingen. Die volgden Abraham en Isaac. Het centrale punt in de geschiedenis is de dood en opstanding. In de offerande. Dus ze waren al bij Abraham voordat de kruisdood en de opstanding plaatsvond. Maar ze zijn er nu nog steeds. Het zijn dus twee die volgen. En dan denk ik aan die twee in de geschiedenis van Johannes. Die eerst discipelen waren van Johannes. En toen bij de Heer Jezus kwamen en vroegen, waar woont gij? Hij zegt, kom maar mee. En één van de twee was Andreas en de andere weten we niet. Kijk, dat zijn nou die dingen die in de Bijbel wijzen op de gemeentelijke waarheden. En na de opstanding zijn ze dus meegegaan. Heb je er weer twee. Maar dat waren twee anderen. Twee Emmausgangers. Eén heette Cleopas en de andere weten we niet. Verborgen. En dan zie je weer, verborgen waarheid heeft met de gemeente te maken. Ze waren er, ze volgden de Heer in de dagen zijn vleeses en na de opstanding gaan ze weer mee. Heb je gemeentelijke waarheid. En de ezel was er aanvankelijk bij, omdat hij staat voor vernedering. Maar nu, aan het eind, wordt hij niet meer genoemd. Want we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat zit er allemaal achter, maar dan moet je al die details gaan uitdiepen. En dat Isaac nu niet genoemd wordt, komt omdat vader en zoon één zijn. Ja, toch? Johannes 10, vers 30. En dat is met name door de opstanding zo. Johannes 17. Vader, ik wil dat ze één zijn, gelijk als wij één zijn. Dat zei hij vooruitziende naar zijn opstanding uit de doden. En wij als gelovigen zijn één met de Vader en de Zoon. Prachtige drie-eenheid waaraan wij deel gekregen hebben als gelovigen van de gemeente. Maar zoals ik al zei, dat zijn details die je dan verder moet uitdiepen. Maar ik heb het nu even aangestipt in de hoop dat je er iets mee kunt. Dan gaan we tot slot nog even naar het Nieuwe Testament. Even een paar versen ook om toepassing te geven voor ons. We gaan naar de Jacobusbrief. Want Abraham werd dan verzocht. Omdat zijn geloof beproefd werd, was hij gehoorzaam aan wat de Heer zei, ondanks de consequenties. Het is voor ons tot lering en zo zegt de schrift in Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Dus de Heer laat verzoekingen toe, opdat hij ons geloof beproeft, ons sterker wil maken in het geloof. Ons wil leren om meer op hem te vertrouwen. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en geen ding gebrekkelijk. Dus eigenlijk zou je blij mogen zijn als er verzoekingen op je weg komen. Blijf dan in afhankelijkheid van de Heer. Blijf trouw aan het woord, zoals de Heer Jezus ook een repliek gaf aan de duivel toen hij verzocht werd met er staat geschreven, wederom staat er geschreven. Houd je vast aan de waarheid. En dan leidt het ertoe wat staat in vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degenen die hem liefhebben. Dus als je de verzoekingen doorstaat, dan is dat ook een uiting van je liefde voor de Heer en voor zijn woord. En dan bladeren we door naar Petrus, de eerste Petrusbrief. En daar staat in vers 6 van hoofdstuk 1. In welke gij u verheugt, namelijk in die zaligheid die in de laatste tijd geopenbaard wordt. In welke gij u verheugt in weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dus Petrus legt de nadruk op droefheid, want verzoekingen zijn voor het vlees niet altijd even plezierig. Terwijl Jacobus zegt, nou acht het maar van grote vreugde, want ja, je leert er iets van, lijdzaamheid. En hier staat, opdat de beproeving van uw geloof, en dan komt er een lange tussenzin, staat erachter, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En de beproeving van ons geloof wordt vergeleken met dat wat kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. De Heer beproeft onze geloofslevens, opdat we meer en meer op hem zouden vertrouwen. En daartoe gebruikt hij verzoekingen die op onze weg kunnen komen. Het doel is ervan dat we trouw zouden zijn aan de Heer en hem zouden volgen en dienen. En tot slot gaan we nog even naar 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Met andere woorden, het is een onderdeel van je geloofsleven. Nou, de eerste keer als je er last van hebt, zul je behoorlijk schrikken misschien, als je nog een jong gelovige bent. Maar na verloop van tijd merk je, ja, het is een onderdeel van het geloofsleven met als doel, de Heer laat het toe, opdat we op hem zouden blijven vertrouwen en sterker worden in ons geloof. Met uitzicht een kroon des levens. En hier staat, maar het gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, dus verzoekingen horen bij het lijden dat wij ter wille van Christus overkomen kan, verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Want wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, dat is wat ons betreft bij de rechterstoel van Christus, opname van de gemeente, dan weten we dat wij ook allen van hem die kroon des levens mogen ontvangen. Omdat we trouw gebleven zijn aan hem in onze levens. Dat is wat de Heer dan beoordelen zal. En waar Abraham getrouw was aan het woord des Heren en deed wat de Heer zei, hoe moeilijk het ook was, zouden wij aan hem kunnen ontspiegelen en zeggen, Heer, leer mij om dwars door alle verzoekingen en moeilijkheden heen mijn oog op u te blijven richten. Want de Heer geeft ook als belofte dat ons geen andere verzoeking zal overkomen dan menselijke. En daar kan de duivel soms wel bij aansluiten, want die is de verzoeker. Maar hij heeft ook beloofd dat hij met die verzoeking ook de uitkomst geeft opdat wij het zouden kunnen verdragen. De Heer kent onze grenzen en daarom zouden we ons aan hem toevertrouwen in ons leven. En hem de eer geven, ook in die zwakke momenten van ons leven, zoals Abraham dat deed. En niet twijfelen aan Gods beloften, maar hij was gesterkt in het geloof en gaf God de eer. Laten we dat ook doen en hem volgen in die voetstappen des geloofs. We zullen de Heer danken. Getrouwe God en Vader, wij danken u van harte dat wij vanavond hier weer bijeen mochten zijn. En dat we uw woord mochten openen. Woorden van de levende God die ons geloof ook telkens weer willen bemoedigen, versterken en vertroosten. En we danken u, Heer, dat we uit die oude geschiedenissen van Genesis, uit het leven van die gelovige Abraham, toch ook zoveel lessen mogen leren. In de eerste plaats spreken ze over uzelf en over uw zoon, die in gehoorzaamheid de weg wilde gaan om de wil van zijn vader te volbrengen. En dank u, Heer, dat u dat nog steeds doet. En dat u aan de rechterhand Gods ook leeft tot eer van God ten behoeve van ons als hoge priester. Ons reinigt en heiligt als hoofd van uw gemeente. Dank u, Heer, dat we u mogen toebehoren. En dat we in onze levens ons mogen vertrouwen, ons vertrouwen mogen stellen op wat u in uw woord zegt. En u zegt in uw woord dat wie in de Heer Jezus Christus gelooft, dat hij nooit beschaamd uitkomt. En daar danken we u dan ook voor. En dat u ons ook in onze moeilijke tijden van ons leven mogen weten dat we onze bekommernis op u mogen werpen, omdat u voor ons zorgt. U zult ons nimmer begeven, noch verlaten. Dank voor die zekerheid. En dat we dan ook altijd met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen naderen. Om bij u barmhartigheid en genade te vinden en geholpen te worden te bekwamen tijd. U troost, u schenkt kracht en u bemoedigt en u geeft wat we nodig hebben om u te kunnen volgen en te dienen. En daarom, Heren, willen we onze levens aan u toewijden, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Uitziende naar de toekomst die ons wacht, die ook verzekerd is in u. Halleluja. Amen.